Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil vanavond, net als de vorige keer, beginnen u een gedeelte te lezen uit Lucas 10. Maar nou ga ik gewoon verder waar ik vorige keer gebleven ben. Lucas 10, dus. Ja, we hebben op het moment geen vast onderwerp hier, dus geef mij de vrijheid om zelf een schriftgedeelte te kiezen. En ik ga daarom nu maar eens verder waar ik vorige keer gebleven ben. Dat is Lucas 10 vanaf vers 38. Daar staat: en het geschiedde als zij reisden, dat hij kwam in een vlek, en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeiden zij: Heren, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat ze mij helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Tot zover. En dat ik dit schriftgedeelte heb uitgekozen is niet omdat ik er nooit eerder over gesproken heb, want dat is wel eens gebeurd, toch wel. Maar ik heb het speciaal gedaan omdat we nu misschien het voorgaande gedeelte nog vers in het geheugen hebben. Namelijk dat gedeelte wat spreekt over de vraag wat men zou moeten doen om eeuwig leven te beërven. We hebben gezien dat die vraag uiteindelijk, zij het dan met een omweg, maar uiteindelijk beantwoord wordt door de Heer Jezus zelf. Het antwoord was namelijk: men zou God moeten liefhebben, ofwel men zou zijn naaste moeten liefhebben. En we hebben gezien dat daar geen verschil tussen is. En het antwoord, uiteindelijke antwoord op de vraag: wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven uit vers 25, wordt dan ook gegeven in vers 37, waar staat dat de Heer zei: ga heen en doe gij desgelijks. Doe gij al dus. Nou, je weet wat je zou moeten doen om het eeuwig leven te hebben. En nou je alles weet wat daarvoor nodig is, doe dan ook wat je zou moeten doen. En dat blijkt dan te zijn, simpelweg, het liefhebben van God met geheel hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht, geheel uw verstand, met al wat in u is. En daarmee heeft men dan ook zijn naaste lief, want we hebben gezien dat die naaste niemand anders is dan de Heer Jezus en dus God zelf. Dat is de strekking van het voorgaande schriftgedeelte. Het is goed om dat nog eens een keer in uw herinnering te brengen, want het gaat er dus om dat de oorspronkelijke vraag was: wat moet ik doen? Terwijl het antwoord door ons zou kunnen worden uitgelegd alsof het zegt helemaal niks. Want wij beschouwen liefhebben, ja, we beschouwen het taalkundig als een werkwoord, maar voor de rest eigenlijk niet, zien we dat niet als werk. En zo is het natuurlijk ook eigenlijk, want je kunt het liefhebben van iemand moeilijk als werk zien, hè? Nou ja, liefdewerk heet het dan misschien, hè? Oud papier zeggen ze bij ons achter. Maar goed. Maar wij zijn niet geneigd om het liefhebben van God, om dat te zien als werk. En dat is wat u misschien nog zou kunnen inbrengen tegen deze gedachtegang hier in Lucas 10. Maar het blijft zo dat deze gedachtegang, zoals die hier voorkomt, wel degelijk ook toegelicht en verklaard wordt in het schriftgedeelte wat ik nu met u gelezen heb. En daarom heb ik het ook gedaan. De moeilijkheid is dat als ik de gelijkenis van die barmhartige Samaritaan bespreek, heb ik nooit tijd om daarna nog in te gaan op de geschiedenis van Maria en Martha. En als ik Maria en Martha wil bespreken, dan moet ik die hele gelijkenis van die barmhartige Samaritaan uitleggen. En dan komt er van beide gewoon niet zoveel terecht. Vandaar dat ik nu de gelegenheid aangrijp om het volgende schriftgedeelte dan maar te lezen. Er is dus gezegd, of is gevraagd: wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En daarna wordt verklaard wat men zou moeten doen. En het eindigt dan ook met: doe dat dan ook. Doe gij desgelijks, doe dat dan ook. En in het volgende schriftgedeelte, vers 38 tot en met 42, vinden we een controle eigenlijk op dit antwoord. Vinden we illustratie van dit antwoord. En het is een illustratie die ons gegeven wordt in deze omstandigheden, in dat huis daar van Maria en Martha, waar de Heer Jezus ook aanwezig is. Daar is ook sprake van dat er wat gedaan zou moeten worden. En er was ook een keuze. En er waren er twee en ze kozen beide een verschillend deel. En de Heer geeft uiteindelijk als antwoord precies wat het goede deel was. En we zullen zien dat het goede deel wat Maria dan koos, Dat is precies dat deel wat in het voorgaande schriftgedeelte, namelijk in deze gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en de vraag daaromtrent ook gegeven wordt. Want wat men zou moeten doen is inderdaad niet mensen dienen, maar wat men zou moeten doen is inderdaad God dienen. En de enige manier om God te dienen is door God lief te hebben. En nou is het heel kort gezegd, maar ik hoop er de rest van de avond aan te besteden. Dus laat ik gewoon beginnen bij vers 38, waar dan staat: het geschiedde als zij reisden dat hij kwam in een vlek. Een dorp dus, een vlek op de kaart, denk ik wel eens, hè. Wij noemen dat ook zo, een vlek. Wij weten welke plaats het was. Het staat hier niet bij, hoor, overigens. En het is ook niet van al te groot belang, maar wij weten waar het was. Want het blijkt dat daar woont Maria, of er woont Martha, er woont Maria. En we weten wie er nog meer woont, namelijk Lazarus, hè. Ze hadden nog een broer ook. Ja, die wordt hier helemaal niet genoemd, eigenaardig genoeg. Maar we weten daaruit in elk geval waar het was. Het was namelijk in Bethanië. Want daar woonden zij. Deze Maria, Martha en Lazarus worden verder genoemd in Johannes 11, in elk geval. Johannes 11, de opwekking van Lazarus. En ook in Johannes 12, vers 1 wordt het weer aangehaald, die geschiedenis. Dus we weten heel definitief waar het was, Bethanië. En dat betekent ook dat het niet zomaar een plaats was waar de Heer Jezus kwam, want hij kwam er veel vaker. En wij weten ook dat in wat wij noemen de Lijdensweek, de dagen dus, de week eigenlijk, voor de kruisiging van de Heer Jezus, daar, dan verbleef de Heer 's avonds op de Olijfberg, dat staat er ook steeds. Overdag was hij in Jeruzalem en 's avonds was hij op de Olijfberg, en trok hij zich terug op de Olijfberg. En als hij daar gezeten was, dan sprak hij met zijn discipelen over de dingen die nog zouden moeten gebeuren. Maar we weten ook dat het niet zomaar op de Olijfberg was, maar dat hij inderdaad logeerde in Bethanië, want Bethanië is gelegen op de hellingen van de Olijfberg. Dus als het staat op de Olijfberg, dan weten we dat het verbonden moet worden met Bethanië, het huis dus van Maria, Martha en Lazarus. En het was een soort tweede woning van de Heer Jezus. Hij overnachtte nooit in Jeruzalem, maar hij overnachtte op de Olijfberg in Bethanië. Als je dan ook volgt de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem, zoals het zo mooi heet, dan komt de Heer ook inderdaad over de Olijfberg heen en dan komt hij via Bethanië. En vanaf Bethanië gaat hij over de top van de Olijfberg heen naar Jeruzalem toe. Dat gebeurt inderdaad vanuit Bethanië. En de laatste gang van de Heer Jezus op aarde was er eveneens eens langs Bethanië. Want er staat hier niet bij, maar ik geloof wel in hoofdstuk 24 en anders wel in Handelingen 1. Daar staat namelijk dat de Heer Jeruzalem verliet met zijn discipelen en trok zich terug op de Olijfberg. En er was bij in de omgeving van Bethanië, staat daar, en vanaf die plek voer hij ten hemel. De laatste plaats dus waar de Heer Jezus gezien werd, was dus inderdaad Bethanië. Of althans bij Bethanië en bovendien op de Olijfberg. En de eerste keer als de Heer weer verschijnt, definitief, dat wil zeggen wanneer hij wederkomt, dan zal hij ook inderdaad verschijnen. Of beter gezegd, dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Want zo staat het er nou eenmaal in Zacharia 14, maar zo staat het natuurlijk ook weer in Handelingen 1. Dus het is een belangrijke plaats. De Olijfberg in de eerste plaats, want de Olijfberg is een beeld van het koninkrijk wat de Heer Jezus Christus zou oprichten. Om het wat moeilijker te zeggen, de Olijfberg is een beeld van het Messiaanse Rijk. Maar laat ik maar gewoon zeggen, de Olijfberg is de uitbeelding van het koninkrijk wat de Heer Jezus, namelijk als de zoon Davids, als de zoon van God, zou oprichten hier op aarde. En dat is niet voor niks ook een berg, omdat de berg, een berg, welke dan ook, altijd iets te maken heeft met de hemel. Het is een hoge plaats en als hoogste plaats op aarde is een berg altijd de uitbeelding van de hemel zelf. En aangezien het komende koninkrijk van Christus opgericht wordt vanuit de hemel en vanuit de hemel ook uitgebreid zal worden, zal ik dan maar zeggen, op aarde. Daarom is het zo dat elke berg in feite de uitbeelding is van die troon zijner heerlijkheid, de troon van de heerlijkheid van Christus. Dat is in dit geval de Olijfberg, maar het had natuurlijk ook de berg der verheerlijking kunnen zijn, om maar eens wat te noemen. Of de Gerizim had het ook kunnen zijn, maar net zo goed had het kunnen zijn de berg Moria. He, dat is Jeruzalem. En de berg Sion, dat is de plaats waar de troon stond. Het had kunnen zijn de berg Sinaï, waar vanaf God tot het volk sprak. Het had kunnen zijn de berg Nebo, waar vandaan Mozes het beloofde land inkeek over de Jordaan heen. Het had kunnen zijn de Karmel, waarop God sprak, niet alleen tot Elia, maar tot het gehele volk en daarmee zelfs tot de Baalpriesters. Want zo was het dan toch. En zo zijn er nog vele bergen die een rol spelen in de Bijbelse geschiedenis. En die in feite dan allemaal die betekenis gemeenschappelijk hebben. Dus een plaats die overeenkomt met de hemelse positie. Maar in verband met de Olijfberg kunnen we dat zeker zeggen. Omdat de Olijfberg de uitbeelding is van het geopenbaarde koninkrijk op aarde. Immers olijven spreken over olijfolie. En olie spreekt over zalving. En dus is de Olijfberg een beeld van het koninkrijk van de gezalfde. En dus van de Christus, want Christus betekent gezalfde. En dan ben ik helemaal terug hier, want ik heb nog geen woord over Maria gezegd. Maar Maria was degene die ooit de voeten van de Heer Jezus zalfde. U weet wel dat verhaal met die kostelijke nardus. U vindt het ook in Johannes 12, als ik me niet vergis. Maar ook hier in het Lucas-evangelie, al wordt ze daar geloof ik niet bij name genoemd. Maar dat maakt nou ook helemaal niks uit. Maar het is wel diezelfde vrouw. En het heeft iets te maken met de zalving van de Heer Jezus. En met dus zijn messiaschap, want dat betekent precies hetzelfde. Dat hij door God gezalfd zou worden. En als Maria, deze Maria, de Heer Jezus zalft, dan is dat een uitbeelding van wat God aan de Heer Jezus deed. Hem zalven tot koning van het koninkrijk der hemelen, om het dan maar zo te zeggen. Ik zeg het maar wat gemakshalve, wat gemakkelijk, want we hebben in de tijd uitgebreid over het koninkrijk ook gesproken. Dus dat doe ik nou verder maar niet. Maar die Olijfberg en die plaats Bethanië, die spelen een belangrijke rol. De Olijfberg is dus een beeld van het koninkrijk van Christus. En daarna wordt er gezegd, het was in een vlek, en wij weten wat het was. Dat was dus Bethanië. Maar Bethanië spreekt ook over dezelfde soort dingen. Want Bet-Ani heet het eigenlijk. Bet-Ani. Bet betekent huis en Ani betekent ik. Dat is heel eenvoudig. Dus heel gemakkelijk ook. Bet is huis. En denk je maar aan Bet-El, huis Gods. Of Bet-Lechem, het huis van de brood. En dit is dan Bet-Ani, het huis namelijk ik. Want Ani betekent gewoon ik. En dat huis, dat... wat hier aangeduid wordt in Bethanië, dat huis, dat zijn u en ik. Dat is misschien wat moeilijk om het zo te zeggen, maar zo is het wel. Het huis Gods, de tempel Gods, het huis Gods, dat zijn wij immers als gemeente. En wij zijn inderdaad Christus, dat wil zeggen, wij zijn leden van het lichaam van Christus. Maar als u dat te moeilijk vindt, dan zeg ik, dan zijn we medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Want daar staat het dan toch. Wij maken deel uit van één en hetzelfde huis. Maar dat huis, die tempel of die tabernakel, want dat maakt me niks uit hoor. Dat huis is niet anders dan Christus zelf. En dat betekent Bethanië. Bethanië, het huis, namelijk ikzelf. Want Ani betekent wel ik, maar het woord ik wordt in het Hebreeuws eigenlijk niet gebruikt. Het wordt alleen gebruikt wanneer er nadruk op moet liggen. En als wij het dus naar het Nederlands vertalen, zou er ook nadruk op moeten zouden we er nadruk op moeten leggen. Dat doe ik dus ook. En ik zeg niet huis ik, maar gewoon het huis namelijk ik. Of het huis namelijk ikzelf. Annie, ikzelf. Wie is dat huis is de vraag. En het antwoord is van de Heer namelijk ikzelf. Ik ben dat huis. Dat is helemaal niet moeilijk als de Heer over zichzelf spreekt als over een tabernakel. Zo wordt over hem gesproken. De tabernakel Gods is bij de mensen. Dat is de Heer Jezus zelf. En als hij over zichzelf spreekt, dus over een tempel, wel, dan is hij zeker ook een huis. En als er gesproken wordt over het huis Gods, dan staat er meteen bij wie dat is. Dan staat erachter welke gij zijt. Wordt tot de gelovigen van deze bediening gezegd in de brieven. Dus dat Bethanië is gewoon een type van het huis Gods, om het dan zo te zeggen. Maar je kunt ook zeggen, het is gewoon de gemeente. Het zijn de verzamelde gelovigen. Dat is het eigenlijk. Ik laat maar een beetje in het midden of het de gemeente is of gelovigen uit de Joden of uit de heiden of in welke bedeling. Laat ik een beetje in het midden, want het kan op allemaal van toepassing gebracht worden. Maar het eenvoudigste is om meteen het toe te passen op de gemeente. Want wij zijn dat huis Gods, daar maken wij deel van uit. Wij hebben deel aan een koninkrijk, een verborgen koninkrijk, dat is ook zo. Maar niettemin hebben wij deel aan het koninkrijk en hebben we dus deel aan waar de Olijfberg een beeld van is. Zo is het nou eenmaal, hè. En bovendien ligt dit Bethanië op de weg naar Jeruzalem. En wat ik in het verleden verteld heb over Samaria, dat kun je ook over Bethanië vertellen. Want Samaria ligt op de weg van Galilea naar Judea, als u dat wilt. Zo kun je het uitleggen, hè. Zo is het nou eenmaal. En dat spreekt over de wederkomst van Christus in de toekomst. Maar die weg gaat door Samaria. En dan is Samaria een beeld van de gemeente van vandaag. De weg naar de wederkomst van Christus loopt door de tegenwoordige bedeling. Vanuit zijn eerste komt naar zijn tweede komst. Wel, daartussenin ligt wij bijvoorbeeld, hè, de gemeente. Of daartussenin ligt, tussen Judea en Galilea ligt Samaria. En Samaria, en Sichem en de Samaritaanse vrouw is dus een type van de gemeente. Ik heb het vorige keer al een beetje aangehaald vanwege de barmhartige Samaritaan. Maar hetzelfde verhaal kan ook verteld worden in verband met Jericho en Jeruzalem. Heb ik u vorige keer ook verteld. Want Jericho heeft iets te maken met de oude wereld die toch vergaan zal enzovoorts. Wel, Jericho is dan ook een beeld van de eerste komst van Christus onder andere. En Jeruzalem is dan een type van de tweede komst van Christus. Maar halverwege de weg van Jericho naar Jeruzalem ligt Bethanië. Eigenaar, zie je dat er verband is met de voorgaande geschiedenis? Dan heb ik Samaria al genoemd. Ik heb het niet eens op mijn briefje staan hoor, want dat gaat zomaar vanzelf. Dat ligt er zo dik bovenop. Dan heb ik Samaria al genoemd en ik heb Jericho al genoemd. Nou, daar gaat het nou om. Hier was sprake van een weg naar Jericho toe. In het voorgaande schriftgedeelte over die barmhartige Samaritaan was een weg naar Jericho toe. En onderweg viel men, zal ik maar zeggen, het valt men in de goot, komt men terecht in handen van moordenaars enzovoorts. Maar je kunt ook de weg de andere kant op noemen, of de andere kant op bewandelen. En dan kom je van Jericho naar Jeruzalem. En die weg die leidt noodzakelijkerwijze langs Bethanië. Zodat je ziet dat die beide geschiedenissen met elkaar verband hebben, al was het alleen maar omdat ze zich afspelen langs dezelfde weg, maar dan wel in de andere richting. Zie? Nou, dus daar gaan we maar mee verder. Ik denk dat de vertalers dat ook gezien hebben, of de bewerkers, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, want ze hebben dit schriftgedeelte nog gerekend tot hoofdstuk 10. Ze hebben het nog bij hetzelfde hoofdstuk gerekend. Het is ook één verhaal. Het hoort erbij. Nou, dan heb ik dus even genoemd al Bethanië en de Olijfberg. En dan noem ik maar meteen wat er staat. Er staat een zekere vrouw, met name Martha, ontving hem in haar huis. Ja, het wordt haar huis genoemd. Toen ik het voor het eerst las, dacht ik wat raar. Ik dacht dat het van Maria was. Of beter, ik dacht dat het Lazarus zijn huis was. Maar ja, hier heet het Martha. Het is het huis van Martha. Dat betekent gewoon dat Martha de lakens uitdeelde thuis. Misschien ook letterlijk, dat weet je dan nooit, hè. Maar in ieder geval figuurlijk deze dat, hè. Want dat blijkt ook wel, want haar naam betekent dat ze huisvrouw was. Dat is gewoon de betekenis van haar naam, Martha. Ja, wij weten dat ook nog, hoor. Want ook in onze taal wordt het woord Martha gebruikt voor iemand die altijd met de huishouding bezig is. En zelfs gewoon voor de dienstbode, die hoort zo te heten. Martha. Ja. Nou, zal ik niet verder op ingaan, want daar weet ik nog een paar leuke voorbeelden van, maar dat staat toch niet in de Bijbel. Maar dat is inderdaad zo, ja. Er zijn heel wat negerslavinnen die zo heten, die zo genoemd werden. Martha, of meer op zijn negers Engels, Maisie. Want de R spreken de Amerikanen niet uit, dan wordt het Martha en zo, en die TH, dit wordt gewoon een S bij de negers, dus dan wordt het Maisie. Verklein wordt, de kleine Martha. Dus de dienstbode, dus de negerin, slavin. En zo kom je dat dus ook in de Negro spirituals en zo kom je die naam dus ook weer tegen. Nou goed, dat zal ik verder niet uitleggen. Martha betekent dus huisvrouw. Zij beheerde het huis. En ze ontving dus de Heer in haar huis. Het wordt haar huis genoemd. Over Lazarus lezen we niks. Ik weet niet wat daarmee was, maar misschien moeten we het daar nog maar eens over hebben. Maar hij wordt hier niet genoemd. Maar er wordt wel genoemd, niet haar broer, maar wel haar zuster. Ze had ook een zuster, genaamd Maria, staat er. Welke ook zitten aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. En ze hadden dus beide wat te doen. Dat is een duidelijke verhaal, hè. Ze deden beide iets. Alleen nogal wat verschillend. Nu is het zo dat, als ik nou begin te praten over Maria, dan moet ik zeggen dat de betekenis van haar naam eigenlijk onbekend is. We weten het niet precies. Maar men vertaalt, als men de naam Maria vertaalt, dan vertaalt men het met geliefd door. En dan is het verhaal af, want daarna weet men het niet meer. Dat wordt niet ingevuld. Geliefd door, Dat weten we niet. Dat is verborgen. Er staat er niet bij. En juist omdat het er niet bij staat, zegt men, wij weten niet precies wat de naam betekent. Maar ik zeg altijd, juist omdat het er niet bij staat, weten we het nu heel precies. Want als het verborgen is, zeg ik altijd, dan spreekt het altijd over de gemeente. Dat is altijd zo. Als in de Bijbel iets heel nadrukkelijk verborgen wordt, dan spreekt het over ons. Het eigenaardige is, ja, ik heb het al eens uitgelegd hoor, maar dat is weer lang geleden. Maar het eigenaardige is natuurlijk dat de verborgenheden in de Bijbel zijn niet zomaar geheimzinnige dingen, maar het zijn de dingen die verband houden met wat er zou gebeuren tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Zo zei Petrus het, tenminste in 1 Petrus 1. En de verborgenheden zijn de dingen die voor Israël verborgen waren, zei Mozes, maar die wel degelijk aan ons zijn geopenbaard, zei Paulus. En dat komt omdat wij leven in een tijd die in het Oude Testament niet besproken wordt, althans niet rechtstreeks. Er wordt niks over gezegd. Dat is ook wat Petrus aanhaalt in 1 Petrus 1. Hij zegt het Oude Testament, de profeten dus, spreken wel over het lijden dat op Christus komen zou. De profeten spreken ook over de heerlijkheid die daarna zou volgen. Maar de profeten spraken niet over wat daartussenin zat. Dat blijkt een misverstand te zijn, maar in ieder geval, de profeten spraken daar niet rechtstreeks over. De profeten hebben daar wel over gesproken, maar dan in het verborgene, op een manier die niet duidelijk was. Vandaar dan ook dat het Nieuwe Testament noodzakelijk was om ons die dingen alsnog duidelijk te maken. Want wat het Nieuwe Testament doet, ik heb u dat meer verteld, is in wezen niet anders dan het aanhalen van profetieën uit het Oude Testament en ze verklaren. Gewoon een verklaring eraan geven. Dat is altijd makkelijk, dat hoeven we dus zelf niet te doen, dat doet de Bijbel zelf voor ons. We moeten alleen opletten dat we dat ook goed doen. We zullen dat trouwens zo zien, want we vinden daar zelfs in dit schriftgedeelte een voorbeeld van een verklaring van een schriftplaats uit het Oude Testament. Maar daar kom ik dan nog wel op terug. Maar de zaak is nu dat als dingen verborgen blijven, zelfs als ze in het Nieuwe Testament verborgen blijven, dan weten wij waar het over gaat. Dan gaat het namelijk over de verborgenheid. En de belangrijkste waarheid omtrent deze verborgenheid is dat in deze verborgen tijd, in de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus, verzamelt zich God een volk uit de heidenen, uit Joden en heidenen moet ik eigenlijk zeggen, voor zijn naam. En vandaar dan ook dat de bedeling waarin wij nu leven in de Bijbel uitdrukkelijk genoemd wordt de bedeling der verborgenheid. Dat is in Efeze 3 vers 9. Een bedeling der verborgenheid. En ik leer de studenten op school altijd, als iets duidelijk verborgen wordt, als je zeker weet van het gaat om iets, maar we weten niet wat, ik zeg, dan weet je waar het over gaat, dan gaat het over ons, dan gaat het over de gemeente. Ik zal een voorbeeld geven. In Openbaring vind je steeds opnieuw, vind je daar 24 oudsten, 24 eersten. En er wordt steeds gezegd wat ze doen. Namelijk, ze vallen op hun knieën en ze vallen op hun aangezicht en ze zingen met elkaar een lied en ze loven de Heer. En wie zouden dat nou zijn? Waar is dat nou een beeld van? Nou, de eenvoudigste verklaring is gewoon, we weten het niet, staat er niet bij en dus gaat het over de gemeente. Die zullen velen niet meteen accepteren, maar ik ben er stellig van overtuigd dat dat het belangrijkste argument is. Daarna kun je zeggen, het zijn de oudsten, eersten dus. En wij als gemeente zijn een gemeente van oudsten, van eerstelingen, die zelfs eerst geboorterecht hebben gekregen en die in de hemel zijn opgeschreven en die geroepen zijn tot de troon van God, tot heerschappij. En we naderen ook met vrijmoedigheid tot die troon. Wel, dat is precies wat die 24 oudsten ook doen. Elke keer als je ze over ze leest, doen ze dat. Dus, zeg ik, moet het de gemeente zijn. Het zijn de 24 en 24 spreekt over het priesterschap zoals dat in tweede instantie door de koning David werd ingesteld. Want David verdeelde de priesters in 24 verschillende orden. Daarna komt 24 in de Bijbel niet meer voor, behalve dan dat hij ook de zangers die bij de tempel hoorden ook verdeelde in 24 categorieën. Dat waren nog eens continental singers, ja, de 24 koren. En die losten elkaar af, hè? Ja, nee, maar zo was dat, 24. Dus 24 priesterorden, 24 groepen van zangers. Nou, dat hoort bij elkaar, want dat is precies wat die oudsten doen in Openbaring. Ze zijn voor de troon, ze dienen God, dus zijn ze priesters en ze zingen. En verder wordt dat niet ingesteld aanvankelijk bij het priesterschap van het Oude Verbond, maar pas in tweede instantie, als ook het koningschap van het huis van David gevestigd is. Ja, dat is het precies. Want onze roeping tot koningen en priesters en tot zangers, laat ik het dan zomaar eens zeggen, is niet gebaseerd op het oude verbond, maar is gebaseerd op het feit dat priesterschap en koningschap tot stand zijn gekomen in Christus. Dus in tweede instantie. Het andere priesterschap, namelijk het priesterschap van het nieuwe verbond. Nou, dan zie je het. Ik kan ook dus op andere wijze laten zien dat het gaat om de gemeente, als ik spreek over die 24 oudsten. Maar niettemin, het belangrijkste argument is, er staat niks bij. Dus is het zo. Ja, dat is heel eenvoudig, hè? Zo heb je dat in Openbaring nog een keer. Daar vind je bijvoorbeeld dat 7 donderslagen spreken. En dan zegt Johannes, en ik zou het geschreven hebben wat die donderslagen zeiden. En toen kwam er een stem uit de hemel die zei, schrijf dat niet. Openbaring 10. Waarom niet? Waar ging het dus over? Nou, als je goed leest, verder kun je het zien hoor. Dan gaat het om het verborgen koninkrijk. Dat staat er ook. Een paar versen verder pas. Maar het staat er. Het gaat om het verborgen koninkrijk. Dat wisten we. Daarom werd het niet gezegd. Er was wat gesproken. Iedereen kon het horen. Maar het werd niet opgeschreven. Het werd niet geopenbaard. Waarom gaat het dus? Wel om het verborgen koninkrijk van Christus nu in onze dagen. Wel, ik hoef niet openbaring te bespreken. Dus ik hoef het nou ook echt niet verder uit te leggen. Maar het gaat erom dat je dat verschijnsel in de Bijbel nog eens een keer meer tegenkomt. Dat dingen wel genoemd worden. Maar ze worden niet verklaard. En zo is het al in Deuteronomium, waar Mozes zegt, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God en de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. En had hij dat nou maar niet gezegd, dan waren wij niet zo nieuwsgierig geworden. Maar hij zegt het wel, waarom? Wel, opdat we wel zouden weten wat die verborgene dingen zijn. Israël zou het niet weten, maar wij wel. En dat is wat Paulus zegt in het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe 2 bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraat, hè? 1 Korinthe 2, waar hij zegt, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, en wat het hart des mensen niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben, en er staat er meteen achteraan, want je moet nooit stoppen met lezen, er staat meteen achteraan, doch God heeft het ons geopenbaard. Het is niet geheim meer, het is geopenbaard. Maar het was ooit verborgen. En die Israëlieten moeten gedacht hebben, als ze gedacht hebben, dan moeten ze gedacht hebben, wat zou Mozes, waarover zou Mozes het gehad hebben? De verborgene dingen. Wat zijn dan die verborgen dingen? Ja, dat was de gemeente. Maar dat ging hun niks aan. Om de eenvoudige reden dat een Israël wat haar Messias zou verwerpen, helemaal niet hoefde te weten wat God dan zou doen met degene die wel die Messias zouden aanvaarden. Zijn eenvoudig. En daarom heeft God het aan Israël niet verteld, maar aan ons wel, want wij hebben hem aanvaard. En elke Israëliet die vandaag tot geloof komt, kan diezelfde verborgenheden leren verstaan, omdat het Nieuwe Testament zo openbaart. Maar een Jood heeft van oorsprong geen Nieuw Testament. Hij heeft hooguit het Oude. Meestal dat ook niet trouwens, maar goed. He? Maar zo is het hoor. Nou, en zo moet een Israëliet gedacht hebben, Mirjam, de naam Mirjam. Mirjam, ja, wat betekent dat in het Hebreeuws? Ja, het betekent geliefd door, door wie eigenlijk? Dat is de vraag. En dan is het antwoord, wel geliefd door de Heer uiteraard, geliefd door Jehovah, dat is altijd zo, natuurlijk. Maar het punt is dat deze Maria een beeld is van de gelovigen onder het nieuwe verbond. En dus is Maria een type van de gemeente van vandaag. Geliefd door, ja, dat vraagt een Jood zich tot vandaag de dag nog af. Door wie zijn wij geliefd? Wij gelovigen uit de heidenen, wij die geen deel hebben aan het Jodendom, door wie worden wij geliefd? Dat vragen zij zich af, maar wij weten het, alleen zij niet. Wij worden geliefd door de God van Israël, door Jehovah zelf. Of zo u wilt, door de Heer Jezus zelf, dus heus dezelfde hoor. Daardoor worden wij bemind. En daarom, Maria is dan ook een beeld van de gemeente, van de gelovigen, kan ik beter zeggen, vandaag onder het nieuwe verbond. En Maria is inderdaad de Griekse versie van de Hebreeuwse naam Mirjam. De zuster van Mozes, eigenaardige, want dit was ook een zuster van iemand, van Lazarus. Zal ik eens verder gaan? Maria, Mirjam had nog een broer. Ja, die is even moeilijker, hè? Iets moeilijker. Dat was Aaron. En Aaron was de priester, de hoge priester van het oude verbond. Moet je goed opletten. Aaron was de hoge priester van het oude verbond. En hij had een zuster. En het was Mirjam. Aaron was dus de eerste hoge priester. Maar hoe heette de tweede hoge priester? Ja, jullie draaien er lang mee, hè? Hoe heette de tweede hoge priester? Dat is een strikvraag, hoor. Hoe heette de tweede hogepriester? Die heette Eleazar. Want het was de zoon van Aaron. De zoon van Aaron, de tweede hogepriester, was Eleazar, ja. Maar, die naam Mirjam, in het Grieks wordt dat Maria. En de naam Eleazar in het Grieks wordt Lazarus. Lazarus is gewoon de Griekse versie van de Hebreeuwse naam Eleazar. En het verhaal is nu dat we dus bij het begin, bij de oprichting van het oude verbond, bij het eerste verbond dus, hè, bij het oude verbond komen we tegen een Mirjam met een broer, die is Aaron, dat is de eerste hoge priester. Maar daar vinden we ook al een verwijzing naar een volgende hoge priester, namelijk Lazarus of Eleazar. En in het Nieuwe Testament komen we een Lazarus tegen, hier in deze geschiedenis. En hij stierf en hij stond op uit de dood. En hetzelfde Nieuwe Testament, maar zelfs ook in Lucas, komen we nog een andere Lazarus tegen. Ja, en dat was in het verhaal van die rijke man en de arme Lazarus. En Lazarus die stierf en waarover ook gesproken werd, als zou hij uit de dood opstaan. Wel, er staat daar niet of het ook gebeurde of niet. Maar er wordt alleen gezegd, ook als hij uit de dood zal opstaan, dan zal men toch niet naar hem willen luisteren. Maar hij heette Lazarus en het is dezelfde naam. Maar in het Oude Testament kennen we een Lazarus en Eleazar dus. Trouwens ook een Eliezer. Ja, maar dat was de knecht van Abraham. En dat heeft er ook mee te maken, maar dat is te moeilijk. Dus dat vertel ik vandaag niet. Maar ook in het Oude Testament kennen we dus een Eleazar. En Eleazar is daar de tweede hoge priester. En omdat hij de tweede hoge priester is, omdat hij de zoon is dus van Aaron, is hij het type van het tweede hoge priesterschap. En het tweede hoge priesterschap is het priesterschap van het nieuwe verbond. En dan moet ik dus zeggen, Lazarus, kan me niet schelen welke. Dus Lazarus, of Eliezer, of zelfs Eleazar, maakt niks uit. Ze zijn allemaal een type van de Heere Jezus Christus, die de hoge priester is van het nieuwe verbond. En je vindt dus bij het begin van het oude verbond, vind je met elkaar in één familieband Mirjam en een Eleazar. En in het nieuwe verbond, aan het begin daarvan, vind je bij elkaar een Maria en een Lazarus. En daar gaat het om. Die dingen die horen uiteraard bij elkaar. De tweede hoge priester, namelijk de Heer Jezus Christus, met zijn tweede hoge priesterschap, is degene die uit de dood opstond. Vandaar dan ook dat in het Oude Testament, maar in het Nieuwe ook, iedereen die Eleazar heet of Eliezer of Lazarus, die heeft iets te maken met een nieuwe generatie. Deze Lazarus werd uit de dood opgewekt. Zie? En die andere Lazarus, daarvan wordt alleen gesproken over dat hij zou opgewekt worden en dat hij gezonden zou worden om te prediken, het evangelie uiteraard, op de aarde. En dan wordt er gezegd, nou als dat gebeurt, dan zullen ze ook niet naar hem luisteren. En of het gebeurt, staat er niet bij. Dus dat wordt in het midden gelaten, maar de gedachte blijft dezelfde. Hij zou opstaan uit de dood en hij zou prediken. Zie? Nou, en dat geldt hetzelfde geldt voor Eleazar, de opvolger van Aaron dus, de neef dus eigenlijk van Mirjam, om het dan zo te zeggen. Die is immers de tweede hoge priester en die is dus de volgende generatie. Hij volgde Aaron op. Als Aaron zou sterven, zou als het ware uit de dood daar verschijnen, of na de dood zou dan verschijnen, Eleazar. En die wordt ook uitdrukkelijk genoemd als de opvolger van Aaron. En er is zelfs een offer wat helemaal niet door Aaron gebracht is, maar alleen maar door Eleazar. Dat is namelijk dat beroemde offer van de rode vaars. Ja, dat is ook nog zo'n mooi onderwerp. Maar daar hebben we het misschien ook ooit nog wel eens over. Hè? Er zit een boel in. En dan hebben we nog Eliezer. Dat is het enige die me dan nog te binnen schiet. Dat is dan de knecht van Abraham. Maar Eliezer zou de erfgenaam zijn van Abraham. Als Abraham geen kinderen zou krijgen, zou Eliezer uit Damascus, die zou de erfgenaam worden van Abraham. En Abraham zegt dat ook. In de Nederlandse vertaling staat het ook. In het Hebreeuws staat het in elk geval goed. Daar staat als Abraham geen kinderen zou krijgen. En dan zegt Abraham tegen God, dan zal deze Damaskener, Eliezer, die zal mijn zoon zijn. Zegt hij letterlijk zo. Ja, uit Damascus. Zal ik het nog eens moeilijker maken vanavond? Nee?
De eerste klas.
Ja, dat wordt heel moeilijk hoor. Nou, even terzijde, mag u zo weer vergeten. Hij kwam uit Damascus. Weet u, daar kwam Paulus ook eens een keer, hè? Dat weet u toch, hè? De weg naar Damascus. En deze Eliezer kwam ook uit Damascus. Maar Damascus, dat woord heeft dezelfde getalswaarde als het vergieten, het vloeien, het vergieten van bloed. De hele uitdrukking, vergieten van bloed, is 444. Dat is de getalswaarde van Damascus. Dat is precies hetzelfde. Dus Damascus spreekt over het vergieten van bloed. Maar vergieten van bloed heeft altijd te maken met het overdragen van het leven van de een naar de ander. En dus spreekt het altijd over, er komt een nieuwe generatie. Of er komt een nieuw verbond. Of er komt nieuw leven. Er komt leven na de dood. Daar is Damascus altijd een beeld van. En vandaar, Paulus was onderweg naar Damascus. En daar werd hij wedergeboren. Dat kon ook eigenlijk niet anders, als je het zo beschouwt. En zo was het Eliezer, die Damaskener, wat moest hij doen? Die moest zorgen dat Isaac een vrouw kreeg. Of zoiets, hè? Ja, jazeker. Jazeker, hij moest zorgen dat Isaac een vrouw kreeg, zodat hij zich zou kunnen voortplanten, zodat de nageslacht en dus een nieuwe generatie zou komen. Wel degelijk dus. En hoewel dus Eliezer niet zelf de erfgenaam werd van Abraham, zorgde hij wel degelijk voor die erfgenaam. Het komt dus altijd op hetzelfde neer. Elke keer spreekt die naam over hetzelfde, namelijk dat er iets nieuws zou komen ter vervanging van het oude. Een nieuwe generatie, een nieuwe schepping en eigenlijk dus ook een nieuw verbond. Nou, al deze gedachten liggen hierachter. Ik maak het wat moeilijker dan de schrift het hier zelf maakt, dat weet ik wel. Hier wordt Lazarus niet genoemd, dat weet ik, maar ik noem hem erbij. Hier wordt Bethanië niet genoemd, maar het is duidelijk dat het Bethanië is. Ik vertel het er maar bij om te laten zien dat ik niet zomaar een verhaal vertel, maar dat het werkelijk mogelijk is om ook als we dit schriftgedeelte klaar hebben, weer verder te gaan naar al die andere lijnen en te zien dat het daar precies om hetzelfde gaat. Het is niet zomaar een mooie vondst die ik u meedeel, maar wat ik u vertel maakt deel uit van een hele structuur die de hele Bijbel doorloopt, die in elkaar grijpt, waar je geen stukje uit kunt weghalen zonder dat het verhaal in elkaar zakt. Daar gaat het om. Het is niet zomaar een vondst voor mij, omdat ik vind dat het zo zou moeten zijn. Maar het is gewoon een kwestie van, hier staat het. En als u het langs dit ene woord niet vindt, vindt u het via het andere. U vindt precies hetzelfde, het komt altijd op hetzelfde neer. En daar gaat het maar om. Hier wordt dus gesproken over een nieuw verbond, want daar komt het op neer. Een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Dat is ook wat Maria dan ook uitgebeeld heeft in de zalving van de voeten van de Heer Jezus. En nou ik het daar toch over heb. Zij zalfde de voeten van de Heer Jezus. Dat is bij een andere gelegenheid, wordt hier ook niet vermeld. Maar het komt natuurlijk overeen met die schriftplaats die in Romeinen 10 bijvoorbeeld wordt aangehaald, waar staat, hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede verkondigen of die vrede verkondigen. En dan gaat het om de prediking van het evangelie uiteraard. En ik herinner mij de eerste of een van de eerste keren dat ik hier gesproken heb, ik meen zelfs de allereerste keer, heb ik hier gesproken over Romeinen 10. Dat vergeet ik ook niet meer. Dat ging over het woord. En dat er maar één weg ten leven was, dat is namelijk door het woord van God. God spreekt tot de mens en geeft via zijn woord zijn leven aan de mens door. God is immers woord en hij geeft ons zijn woord. Dat betekent dus dat hij zichzelf aan ons geeft. En hoe komt hij bij ons binnen? Hoe pakken wij hem aan? Wel niet zozeer met onze handen, maar met onze oren. Want door onze oren komt hij bij ons binnen. Door het woord. En vandaar, Maria zalfde de voeten van de Heer Jezus. En de Heer was degene, was die profeet van God gezonden. Hij was degene die het goede verkondigde, die vrede verkondigde. Hij was degene die overhoop lag met zijn tijdgenoten, omdat hij niet de wet predikte, maar genade. Hij predikte niet dat men de mensen, dat men zondaren zou moeten veroordelen. Hij predikte dat zondaren genade nodig hadden, dat je ze genade zou moeten geven. Daar hebben ze baat bij. En bovendien zegt hij van zichzelf dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Want door het woord uiteraard. En het was die Heer die zou sterven en uit de dood zou opstaan. En juist door zijn opstanding dat nieuwe verbond, niet der wet maar der genade, zou inwijden. En vandaar dat die voeten gezalfd worden. Zijn de voeten van hem die de weg aflegde van het oude verbond naar het nieuwe verbond. De Heer zegt het ook in Johannes 12. Hij zegt, ze doet dat vanwege mijn begrafenis. Want dat ligt, begrafenis ligt immers tussen het leven wat men aflegt en het leven wat men aandoet. Ligt precies daartussenin. Nou, daar ging het om. Dat die weg zou afgelegd worden en dat vanuit de dood het leven gebracht zou worden tot een ieder die gelooft. En vandaar dat die Lazarus, die arme Lazarus in dat verband genoemd wordt. Hij is in het dodenrijk, maar er wordt gezegd, zend toch Lazarus weer naar de aarde om daar te prediken. En dan wordt er gezegd, nou, ook als iemand uit de dood zal zijn opgestaan, zal men niet luisteren. Maar er was een Lazarus die uit de dood opstond. En het was deze uit Betanië. En men luisterde, sommigen luisterden naar hem. Dat staat er ook in Johannes 12. Zijn ze kwamen naar de Heer toe, daar in Betanië, want ze hadden gehoord van Lazarus dat hij opgewekt was. En nou wouden ze, het had dus wel een zeker effect, maar een beperkt effect. Maar niet het volk kwam daar, maar slechts enkelingen. Daar gaat het nou maar om. En zo is het gegaan ook met het nieuwe verbond. Deze Maria zalfde de voeten des Heren. Inderdaad, zij wist van zijn opstanding. Ze deed het ook daarom. Zij wist waarschijnlijk ook dat hij een nieuw verbond zou brengen. Want dat staat nou eenmaal in het Oude Testament. Zij wist misschien ook dat hij zou sterven en ten derde dagen uit de dood opstaan. Ik weet het niet wat ze ervan geweten heeft. Maar in ieder geval, wat zij deed, is daar de uitbeelding van. Maar dan moet je eens kijken, nou zijn we hier in dit huis, het huis van Maria en Martha en Lazarus, een huis wat een beeld is van de tegenwoordige bedeling waarin de Heer is opgestaan. Je zou kunnen zeggen, hier is in zekere zin, althans typologisch, de opgewekte Heer aanwezig. En er zijn er twee vrouwen, en u weet wat vrouwen geacht worden te doen in het huis. Die worden geacht te dienen. Ja, ik wil niet zo ver gaan zoals iemand mij laatst vertelde dat het enige recht van de vrouw was haar aanrecht. Maar dat weet ik dus niet. Waarna mijn vrouw vroeg, een roestvrij stalen of een granieten. Maar in ieder geval is het zo dat de vrouw verondersteld wordt het huis te beheren. En ze doet dat daarmee haar man dienend. Want dat is de gedachte. En vandaar, we vinden hier twee vrouwen bij elkaar. En ze worden allebei geacht te dienen. Wel, ze waren beide ongetrouwd, kennelijk. Want daar weten we verder niks van, maar kennelijk was dat zo. En de vraag is, wie dienen ze nu? U zult zeggen Lazarus, dan zeg ik, ho, dat kan niet, want die wordt hier niet genoemd. Dat is hier niet aan de orde. Dus dat mag u nu vanavond niet als antwoord geven. Zij worden dus verondersteld beide de Heer te dienen, die gast is in hun huis. En het gekke is, dat doen ze ook allebei. Alleen de vraag is nu, wie doet het nou op de goede manier? Ja, en wij weten natuurlijk wie het was, want het staat erbij. Nou ja, in die voorgaande gelijkenis staat er ook van alles bij, zonder dat we trouwens weten soms wat het was. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar hier staat het duidelijk bij, wij weten wie het goede deel koos. Maar de tragiek van het verhaal is dat we dat wel weten wanneer het gaat om Lucas 10, vers 38 tot 42. Maar weten we het nou ook in andere schriftgedeelten? Of beter nog, weten we dat nou ook in ons eigen leven of niet? Wat is dan het goede deel wat een mens zou moeten kiezen? Denk erom, niet een vrouw, maar een mens in het algemeen. De gedachte is namelijk dat deze vrouwen beide de uitbeelding zijn van, laat ik het wat algemeen zeggen, het volk van God. En dat volk van God was ook altijd de vrouw van God. Dat is een oud-testamentische gedachte, maar niettemin is dat zo. Israël was met de Heer getrouwd. Het volk van God, dat was tegelijkertijd de vrouw van God. Ik zal daar verder maar niet op ingaan. Maar het volk van God werd geacht God te dienen. Het volk des Heren werd geacht de Heer te dienen. Maar hoe dan? En op welke manier zou het dan moeten? Of, zal ik de vraag nog eens stellen? Wat doende zal ik het eeuwig leven beërven? Want dat was de vraag. Hoe moet die man gediend worden? Hoe moet de Heer gediend worden? Nou, daar komt hier het antwoord op. En als ik het dan maar eenvoudig houden. Het verhaal is namelijk dat Maria een beeld is van de gemeente, van de gelovigen van vandaag. Terwijl, onder het nieuwe verbond dus. Terwijl Martha de uitbeelding is van het Israël, het volk van God, onder het oude verbond. Ja, dat is heel eenvoudig. Want wat Martha deed was dienen, werken. Er moest nog dit en er moest nog dat en er moesten ook maaltijden bereid worden. U weet, dat moest onder het oude verbond ook. Al denk ik alleen nog maar even aan de spijsoffers. Dat is Leviticus 2. De Heer moest maaltijden ontvangen. Het volk werd geacht maaltijden te brengen aan de Heer, te offeren, te bereiden. Echt waar, gewoon naar de koekenpan soms en zo hoor. Gewoon maaltijden. Nou ja, volgens zekere voorschriften. De Heer had ook een bepaalde smaak. Dat staat er allemaal bij. Er mocht bijvoorbeeld geen zuurdeesem in zitten. Nou ja, bij hoge uitzonderingen een keer, maar normaal niet. En er moest in ieder geval altijd zout over. Dat staat er allemaal bij, staat er wel hoe het moest. Maar de Heer moest verzorgd worden, hij vroeg maaltijden bijvoorbeeld. En dan denk ik natuurlijk nog aan de toonbroden, dat is ook een maaltijd. Nou, dat is alleen maar de maaltijd, maar er was zelfs een heel huis wat onderhouden moest worden. De tempel. En misschien moet ik onder het huis zelfs verstaan, heel Israël, het huis Israëls. Want de Heer zou ook wonen in dat huis. Dat moest onderhouden, dat was een heel normale zaak. En daar was Israël onder het oude verbond mee bezig. Maar het verhaal is dat door die werken van het oude verbond en door die werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. Wel, dat hoef ik nou langzamerhand niet meer te zeggen, nadat we Galaten besproken hebben. Dat moet dan langzamerhand bekend zijn. Daar wordt men niet door gerechtvaardigd. Vandaar dat het in tweede instantie niet zo'n stomme vraag is om te zeggen, wat moeten we nou eigenlijk doen om het eeuwig leven te beërven? En het antwoord was, in het voorgaande schriftgedeelte immers, dat men God zou moeten liefhebben. Wel, je kunt zeggen, men moet hem dienen. En je zou een vrouw kunnen vragen hoe zijn man zou moeten liefhebben. En dan zal ze waarschijnlijk zeggen, nou, in ieder geval op tijd zijn eten geven. Dat is natuurlijk ook zo. Ongetwijfeld. De liefde van de man gaat door de maag, zeggen ze. Dus dat zal ook wel zo wezen. Maar dat is niet het wezen ervan. Dat is alleen hooguit een uitdrukking ervan. Want het gaat er niet om dat alleen die maaltijden bereid zouden moeten worden. Er zou sprake moeten zijn van liefde. Waaruit eventueel andere dingen ook voortvloeien. Maar ik zeg met opzet eventueel, want dat staat nog te bezien. Het gaat er in de eerste plaats om dat Israël ook zelfs onder het oude verbond, laat ik het anders zeggen, in de dagen van het oude verbond haar Heer zou lief hebben. Pas daarna wordt gesproken over wat er eventueel gedaan zou moeten worden. En wat er in de praktijk gebeurde was hooguit dat er wat gedaan werd, maar wat er niet gebeurde, dat is duidelijk zo, wat er niet gebeurde is dat men de Heer lief had. Want dat deed men niet. En dat is tot vandaag de dag nog zo. Kijk, als je nou zegt, je zou de Heer moeten dienen door bijvoorbeeld die spijsoffers te bereiden. Och, laten we het algemeen zeggen. Men zou de Heer moeten dienen door bijvoorbeeld de tempeldienst uit te voeren. En de Sabbat te onderhouden. Ongeacht hoe we dat dan nou weer interpreteren. Maar de Sabbat onderhouden enzovoort. En meer van dat soort dingen. Nou en dan. Goed, dat doen wij dan en zo. En hoe vertellen we dat aan anderen? Als er komt iemand anders dan en zegt, wat moeten wij doen om het eeuwig leven te werven? Wat zeggen we dan? Doen zoals die Samaritaan of zo? Wel, ik ken mensen die dat doen. Niet eens omdat ze er eeuwig leven mee hopen te werven, want er zijn erbij die niet eens geloven dat er eeuwig leven bestaat. Er zijn mensen die sociaal en maatschappelijk werk doen, maar ze worden er niet behouden van. Ze krijgen er geen eeuwig leven van. Je wordt er niet verzoend mee met God. En je kunt maaltijden bereiden voor de derde wereld, of ik noem maar wat. Je kunt eten sturen aan de derde wereld, ze schijnen het daar nodig te hebben. Dat kun je dus rustig doen. Maar als je maar niet denkt dat je daar de hemel mee kunt verdienen, want dat is niet zo. Liefdadigheidswerk is mooi. En ik zeg niet dat de Heer het niet van u vraagt, maar ik zeg alleen dat de Heer het niet van u vraagt als u denkt dat u daarmee de eeuwig leven kunt beërven. En als dat het is wat we menen te moeten prediken aan de wereld, dan kunnen we beter ophouden, want dat kan de wereld zelf ook wel. En er zijn legio ongelovigen die zich met dit soort werk bezighouden. Dat is gewoon humanistisch en anderen noemen het socialistisch, afhankelijk van hun politieke voorkeur, maar het komt toch allemaal op hetzelfde neer dan. De een vult het wat anders in dan de ander, maar we hebben allemaal het goede met elkaar voor enzovoort. Dat gebeurt, maar daar krijg je geen eeuwig leven mee. En de prediking van de evangelie is nu de prediking van dit sociaal-maatschappelijk werk, of hoe het dan ook mag zijn. Integendeel. Wat van ons verwacht wordt, is niet dat wij liefde hebben voor Gods schepselen. Maar wat van ons verwacht is dat we liefde hebben voor de schepper. Het is heel eenvoudig, maar je moet de dingen niet met elkaar verwarren natuurlijk. En dat is ook wat uiteengezet wordt. Wat moet men doen om eeuwig leven te beërven? Wel, men moet God lief hebben. Ja, mensen vinden dat niet actief genoeg. Nou, dan niet. Ze zeggen, dat vind ik te weinig, of zo gemakkelijk gaat dat niet. Nee, dat gaat ook niet gemakkelijk, misschien. Hè? Maar dat is wel wat God van de mens vraagt. Liefde, anders niet. En als we dan teruggaan naar dit huis hier in Bethanië en je vraagt je af hoe deze twee vrouwen de Heer Jezus zouden moeten dienen, of hoe ze hun liefde voor hem zouden moeten bewijzen, hoe zouden ze dat moeten doen? Door hem een maaltijd voor te zetten, of door naar hem te luisteren? Ja, door naar hem te luisteren. Het staat er ook bij, dus je kunt natuurlijk nooit verkeerd kiezen. Dit was geen strikvraag, maar het was een hele gemakkelijke vraag. Daar kon ik dus rustig aan u stellen, die vraag. Zo is het alleen maar. He? Natuurlijk, een maaltijd, dat is mooi, maar die kan wachten. Afgezien van het feit dat de Heer toch zou sterven, zo waartoe dient dan een maaltijd. Ja, zeg ik het even zwart-wit tegenover elkaar, hè? Ja, zo is het nou eenmaal. Hè? Dus, hoe het ook zij, de Heer wordt meer gediend door naar hem te luisteren dan om hem wat voor te zetten. Sterker, de Heer wordt meer gediend door wat uit zijn hand te aanvaarden, of beter nog uit zijn mond, want zo bedoel ik het eigenlijk, dan dat wij iets bereiden wat voor zijn mond, ik heb het over de maaltijd, bestemd is. Ik hoop dat u begrijpt wat hier om gaat. Martha maakt iets klaar wat voor de mond van de Heer bestemd is. Het moet erin. Maar Maria luistert naar wat uit de mond des Heren uitgaat. En de Heer is meer gediend dat wij aanvaarden wat uit zijn mond uitgaat, dan dat wij hem iets aanbieden wat door zijn mond zou ingaan. God hoeft niet van ons leven te ontvangen. En het leven van de Heer Jezus was ook niet afhankelijk van de maaltijden die hem op aarde werden voorgezet. Dat bleek wel, hij was 40 dagen zonder eten in de woestijn. Daar hing het dus niet aan. En bovendien, toen men hem erover aansprak, ik zal niet zeggen wie het was, want ik noem zijn naam liever niet, hè, maar toen men hem erover aansprak, toen zei hij, een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden waaruit de mond Gods uitgaat. Niet wat de mond ingaat, maar wat de mond Gods uitgaat. Waarbij en passant toch nog even vastgesteld wordt dat men ook kan leven van stenen bijvoorbeeld. Want stenen kunnen ook veranderd worden in brood. Nou, het hoefde daar niet, maar het kan wel. Nou goed, daar zullen we het ook allemaal maar niet over hebben. Ik moet nog wat te goed houden voor van de zomer in onze conferentie over de stenen. Hè? Maar ik hoop dat u ziet de tegenstelling tussen beide dames. De een maakt wat klaar wat door de mond van de Heer naar binnen zou moeten gaan. En de ander luistert naar wat uit de mond van de Heer uitgaat. En dat laatste, daar is de Heer mee gediend. Doordat de mens luistert naar wat hij zegt. Het is wat de apostel Paulus in een van zijn toespraken ook naar voren brengt, namelijk dat God niet gebaat is bij wat wij hem aanbieden. Dat is het misverstand van alle godsdiensten. En als je het christendom ziet als een godsdienst, dan heb ik die ook bedoeld, ja. Dat is het misverstand van alle godsdiensten, dat men denkt dat God wat van ons verwacht. Alsof Gods leven afhankelijk zou zijn van onze welwillendheid ten opzichte van onze schepper. Als wij hem het niet geven, ach, dan komt er ook niks van hem terecht. Die gedachten hebben mensen. Het is een rare kronkel, maar dat is over de hele wereld verbreid. Dat denkt men overal. Dat God zit te wachten op wat wij hem geven. En dat is een misverstand. Het is andersom. God zit te wachten op dat wij iets van hem willen aannemen. God is er niet om van ons te ontvangen. Maar God is er op dat hij iets aan ons zou geven. Niet, begrijp me goed, niet dat wat wij van hem vragen of zo, dat ook weer niet. Hij is ook niet ons personeel van geef me even dit of geef me even dat, zo is het ook niet. Maar van ons wordt alleen maar verwacht dat wij onze mond houden en stilzitten en gewoon eten wat de pot schaft. Dat is, zo heette dat bij ons vroeger thuis, hè? Aan tafel, hè? Aan tafel zitten en rustig op je stoel zitten en eten wat de pot schaft. Dat is het verhaal. Nou, dat zou elke gelovige moeten leren. Zou elk mens moeten leren in het algemeen. Niet zelf de dienst uitmaken, maar eten uit de hand van de Heer. Uit wat hij aanreikt. En dat is het goede deel. Dat blijkt hier ook duidelijk. Waarmee dus niet alleen deze twee vrouwen tegenover elkaar gesteld worden, maar daarmee worden zelfs twee verbonden tegenover elkaar gesteld. Want het blijft natuurlijk zo dat het oude verbond is een verbond van werken, dat is inderdaad juist. En daar is inderdaad Martha een beeld van. Maar ik moet u meteen bijzeggen dat die mensen die leefden in de dagen van het oude verbond, werden niet zalig op grond van het houden van de wet. Maar als ze zalig worden, worden ze zalig op grond van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft, 430 jaar voordat er een wet was. En ook dat hebben we uitgebreid besproken, want het staat in Galaten 3. Abraham kon niet eens zalig worden door de wet. Er was geen wet. En als de wet een noodzakelijke leefregel is voor de mens, dan moeten we toch zeggen dat die arme Abraham het dan zonder heeft moeten stellen. Hè? Nou, het antwoord is gewoon, die wet is niet een leefregel, die wet is ook niet middel tot zaligheid. Maar die wet stelt, zet de mens aan het werk, waaruit zou blijken dat die werken onvoldoende zijn om God te behagen. Waarbij gewezen zou worden op het falen van de mens. Maar los van de wet, buiten de wet om, en op grond van de belofte aan Abraham, wordt een mens gerechtvaardigd uit geloof. Zelfs als hij leefde in de dagen van de wet. Want ook David moest het hebben van de genade van God. Wel, u kent de geschiedenis van David. Hij moest leven uit de genade van God. Volgens de wet moest hij ter dood gebracht worden, maar het gebeurde niet. Nee, dat was een misdadiger, ook naar onze begrippen. Maar God doodde hem niet. Wel, er kwamen wel oordelen over hem soms. Maar God nam zijn leven niet weg, integendeel, hij werd uitermate gezegend. Hij leefde uit de genade en deed er ook een beroep op. En elk mens die ooit leefde, kon een beroep doen op de genade van God. Want God is een genadig en barmhartig en een goede tieren. God, wij weten dat toch? Ja. Nou, daar gaat het nou hier om. Martha is een uitbeelding van de mens onder de wet. En de mens ook in het algemeen die denkt dat hij moet werken om voor God aangenaam te worden. En het was Martha die dacht dat ze door werken aangenaam zou zijn voor de Heer Jezus, ongetwijfeld. De man zal honger gehad hebben en zij zal als goede vrouw, zal ze meteen gedacht, we moeten een maaltijd bereiden. Het is natuurlijk, menselijk geredeneerd is het ook volkomen juist. Daar zit de fout ook niet in. De fout zit erin dat men menselijk redeneert. En dat is iets wat een gelovige zou moeten afleren. Niet redeneren naar de mens, maar redeneren naar God. Denk erom, ik heb geen kritiek op Martha. Ik niet, maar de Heer wel. Zie? Omdat ze de uitbeelding is van een principe. Ze is de uitbeelding van een wereld die meent op eigen initiatief en langs eigen werken God te kunnen behagen. Alsof God van de werken van de mens afhankelijk zou zijn. Alsof God zou sterven van de honger als er niet op tijd die 12 broden op die tafel zetten in het heilige. Begrijpt u wat ik bedoel? Nou, zo is het dus niet. En daarom kiest Martha fundamenteel verkeerd. En dat ze de maaltijd bereidt is nog tot daar en toe. Maar er staat, ze had een zuster genaamd Maria, welke ook zitten aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Ik weet niet wat nou de reden is waarom Maria dat zomaar doet. Want eerlijk gezegd is toch wel een merkwaardig type vrouw die dat doet. Die terwijl het druk is in huis en terwijl gerammeld wordt in de keuken met de potten en de pannen, toch gewoon blijft zitten en blijft zitten luisteren. Dat is een beetje eigenaardig, hè? Onder ons gezegd, dat is eigenaardig. Ja, dat is niet normaal. Nee. Maar toch, zo behoort een gelovige te zijn. Want daar is de uitbeelding van. Van hen die werkelijk geliefd zijn door wie? Wel, het is duidelijk dat deze Maria geliefd werd door de Heer Jezus. Het was trouwens wederkerig ook nog. En daarom werd er geluisterd. Zij luisterde naar hem. En dan staat er dat Martha was zeer bezig met veel dienens. Let op de overdrijving, de overtreffende trap. Hè. Ze was zeer bezig met veel dienens. Er staan wel vier woorden om aan te geven dat ze de druk had. Zeer bezig, veel dienens. En ze kwam er even bij. Ik denk altijd met de schort voor enzovoort. Ik zie dat altijd zo heel plastisch voor me. Ik kwam ze erbij en zeiden: Heere, trek gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Want de Heer was natuurlijk aan het woord en Maria zat te luisteren. En als Martha dan in de reden valt, dan onderbreekt ze dus de woorden van de Heer. Dat is duidelijk. En dus richt ze zich dan ook tot de Heer. Terecht, zo hoort het ook. Dat is netjes. En ze verwijdert hem. Ze zegt eigenlijk: hou u nou even op. Dan hoeft zij niet te luisteren en dan kan ze mij mooi helpen. En bovendien, dat is ook gunstig voor de maaltijd die u weer krijgt. Zo ongeveer is het, hè? Zo van: de Heer heeft er zelf belang bij dat hij even stopt en dat Maria dan even. Begrijpt u de gedachte? Het zijn maar gewone mensen, net als u en ik, hoor. Nou, Heere, trek gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Ze voelde zich misschien nog een beetje zielig ook, ik weet het nooit. Misschien was ze ook wel trots, dat zij zo alleen bezig was. Misschien was ze ook wel jaloers. Zou ik niet eens erg gevonden hebben, als dat zo was. He, maar je weet het niet wat er precies achter staat. Maar ze was nogal druk, dat is duidelijk. He? En er ging nogal wat in erom. Over haarzelf, over haar werk, over haar verantwoordelijkheden. Over wat er nog allemaal gedaan moest worden. Of wel op tijd klaar zou komen. Of de aardappels niet aanbranden. En meer van dat soort dingen. Natuurlijk, he? Dat moet er geweest zijn. He? Nou, en daarom zeg dan haar dat zij mij helpen. Wel, dat is een logische vraag. En wij zeggen, ja, dat is inderdaad goed, want als de maaltijd voorbij is, kun je natuurlijk altijd nog weer verder. En je hebt de hele avond nog voor je. En nou is het etenstijd. En de rest kan altijd nog, zeggen wij dan. Maar dat is niet wat de Heer zegt. Integendeel. Ik kom dan in vers 41, waar de Heer Jezus reageert. Kijk, Martha vraagt dus aan de Heer eigenlijk: Stuur Maria eens aan het werk. Want die doet niks. Die moet nodig aan het werk. En de Heer zegt: Martha, Martha, huisvrouw, huisvrouw, zegt hij eigenlijk, want dat betekent de naam nou eenmaal. Huisvrouw, huisvrouw. Twee keer. En daar zit ook een fout in natuurlijk, twee keer. Want Martha is een beeld van een Israël wat leefde onder de wet. Dus één keer. Maar bij de tweede keer zou het geen huisvrouw meer moeten zijn. Niet op dezelfde manier althans. Bij de tweede keer komen we bij het nieuwe verbond terecht. En daar ligt de situatie anders. En daarom, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Dat klopt. Er ging heel wat in erom. Ze had heel wat te doen. Het was misschien wel een maaltijd met weet ik hoeveel gerechten en weet ik hoeveel gangen. Ja, je krijgt niet elke dag hoog bezoek. Hè? Dat is het nou eenmaal. En dus gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Bekommeren, dat wil zeggen dat men ermee bezig is. En ook ontrust, dat wil zeggen er zijn zorgen aan verbonden. De vraag is, zal het allemaal wel goed gaan? Daar is ze mee bezig. Je zou zeggen, ja, maar dat moet ook, anders kun je geen huishouding runnen. En dat zal dan wel, dat het zo is, maar de Heer zegt dan toch wat anders. Want de Heer zegt in vers 42, maar één ding is nodig. Wel, Martha maakt zich druk om veel dingen. Maar de Heer zegt, nee, er is maar één ding nodig, niet veel, maar één. Het leven is niet zo gecompliceerd als het lijkt. Er is maar één ding nodig. Wat niet nodig is, waren al die dingen, dat die bekommernis en die verontrusting over vele dingen. Wij hebben het alles over die dingen gehad toen we Matthäus 13 besproken hebben. Waar gesproken wordt over het graan wat gezaaid wordt, het zaad wat gezaaid wordt. En er komen doornen en distelen en die verstikken het zaad. Hè? En van die doornen en distelen staat, dat zijn de zorgvuldigheden deze eeuw. Of de zorgvuldigheden des levens, afhankelijk van of het in Matthäus of in Marcus of in Lucas staat. Hè? De zorgvuldigheden van dit leven. Ja, daar ben je dan mee bezig. En dit leven is in de eerste plaats een kwestie van eten en drinken. Als je niet eten en drinkt, dan leef je niet meer, uiteraard. Hè? Die gedachte is dat. Hè? De zorg om het bestaan is ook een zorg om het eten. Hè? Nou, de Heer zegt, wel, ik ben met veel dingen bezig. Maar het zijn doornen en distelen, ze verstikken het graan. Dat was Matthäus 13. En hier staat het dus in feite ook. Gij bekommert en ontrust je over veel dingen, maar één ding is nodig. En weet u wat nodig is? Wel, dat is dat de tarwezaad opkomt. Geen doornen en distels, maar gewoon de tarwezaad moet opkomen. En u weet waar het zaad een beeld van was, gewoon in Matthäus 13, hè? Heel gemakkelijk, hè? Dat is gewoon een beeld van het woord van God. Het evangelie, of het woord des koninkrijks, of hoe het dan maar genoemd mag worden. Het is gewoon het woord van God. Dat moet zorg hebben, dat moet tot ontwikkeling komen. En dat is de Heer hier aan het zaaien. Eigenlijk, want daar gaat het om. Je brengt dat woord des koninkrijks of dan wel het evangelie bij Maria. Maria doet de voeten zalfde van degene van wie gezegd moet worden, hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het evangelie verkondigen, die het goede verkondigen, of die vrede verkondigen. Nou, dat is wat de Heer doet. Martha heeft de druk, heeft geen vrede. Maar Maria doet maar één ding. En die heeft vrede. Het is geen verdeeld. Het is maar één ding. Eén ding is nodig, staat er. En er staat ook meteen bij, Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat ene deel, dat ene wat nodig is, is precies dat waar Maria zich dan net mee bezighoudt. Want het mag er dan voor Martha hebben uitgezien dat Maria niks deed. Maar ze deed wel wat. Dat ziet er naar buiten uit als rusten. En dat in zekere zin is het dat natuurlijk. Men zit erbij. Het is ook rusten in die zin. Maar daarom is men wel ergens mee bezig. Ik hoop dat u dat begrijpt. Weet u wat het is? Als men zit, dat staat er ook. Hè? Ze was zittende aan de voeten van Jezus. En als we niet begrijpen wat het is, staat het erachter. Zo hoorde zijn woord. En we weten van Paulus dat hij zat aan de voeten van Gamaliel. En hij hoorde het woord. Want het zitten duidt op de positie van rust en daarom duidt het meteen op de positie van onderwijzing. Het zitten is in de Bijbel altijd een beeld van onderwijzing. En wie zitten er allemaal zo tegenwoordig? Nou, bijvoorbeeld de Heer zelf. Onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Lazarus dus eigenlijk, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Hij zit, wat doet hij daar? Nou, bijvoorbeeld ons onderwijzen, ons zijn woord geven, tot ons spreken. Ja, door zijn woord uiteraard. Hoe moet je anders spreken? Hè? Door het woord uiteraard. Wel, de Heer spreekt tot ons door zijn woord. Want hij zit. En de Hebreeënbrief zegt niet alleen dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods. Maar het leert ook dat wij rusten van ons werk. Dat we op kunnen houden met werk omdat het werk wat gedaan is. Of wat gedaan moest worden volbracht is. En het werk wat toch niet gedaan hoeft worden, dat kun je beter niet doen. Kunnen jullie dat volgen zo gauw, hè? Ja, het werk wat toch niet. Kijk, al die werken, de werken der wet, waardoor een mens niet gerechtvaardigd kan worden, die kunnen beter ook maar niet doen, want het leidt toch tot niks. Zie? En het werk wat wel gedaan moet worden, is al gedaan. Want dat heeft de Heer Jezus volbracht. Dus wat doen de gelovigen? Hij is in de rust ingegaan, gelijk ook God in zijn rust is ingegaan. Maar dat was Hebreeën 4. Nou, daar gaat het om. En wat doen we dan? Zitten. En doe je dan niks, moet je je dan de hele dag vervelen. Nee, dat zitten, die zittende positie van de gelovigen, is er een van onderwijzing. Wij zitten, we hebben opgehouden te werken, opdat we zouden luisteren naar het woord van God. Dat is de bedoeling. Ja, ik bedoel het niet al te letterlijk uiteraard. Hè? Maar ik bedoel dat deze situatie de uitbeelding is van onze geestelijke situatie. En in geestelijke zin zitten wij. In geestelijke zin hebben wij rust gevonden. We hebben niet zoveel zorg voor de toekomst. Ja, er kan een boel verkeerd gaan. Maar wij hebben een God die zorgt dat alle dingen medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben, staat erbij. En als u niet zeker wil of weet of dat op u van toepassing is, wel, als u hem lief hebt, luistert u naar hem. Want dat is wat hier gezegd wordt. Als je niet zeker weet of je wel het goede deel hebt gekozen, nou, hier staat wat het goede deel is. Dat is zitten en luisteren. Er staat hier toch gewoon, één ding is nodig en Maria heeft het goede deel uitgekozen. Er zijn dus inderdaad twee delen. Je hebt aan de ene kant werken en aan de andere kant rust. Je hebt aan de ene kant de maaltijd bereiden voor de Heer, je hebt aan de andere kant de maaltijd ontvangen van de Heer. Maar dat laatste, daar gaat het om. Over de spijsoffer hebben we het nog wel eens. He? Maar het begint in ieder geval altijd met luisteren naar het woord van God. Dat is de situatie van het nieuwe verbond, waarin de gelovige gerust heeft van de werken, omdat de werken inmiddels allemaal volbracht zijn. Want dat is nou eenmaal de gedachte die in het Nieuwe Testament naar voren wordt gebracht. En dus zitten wij. En zijn we geen Martha, maar zijn we Maria geworden. Geliefd door de Heer. Ja. En de Heer zegt dus ronduit, één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel gekozen. Het welk van haar niet zal weggenomen worden. Dat is het rechtstreekse, nogal botte antwoord van de Heer op de vraag van Martha. Martha zegt, Heer, stuur toch Maria aan het werk. En de Heer zegt, nee, dit zal van haar niet weggenomen worden. Ik neem dit van haar niet weg, dit blijft zo. Want dat betekent het, hè? Deze, nee, stuur er niet het weg. Dat blijft gewoon zo. Dit is wat ze gekozen heeft. Dit is het enige goede wat er te kiezen valt. En dat houdt ze dus. Ja, en zo staat het er dus ook letterlijk. Maar weet je wat nou zo eigenaardig is? Dat er toch door de vertalers ondergezet is. Psalm 27 vers 4. Staat eronder, in mijn Bijbel. En dat vind ik zo goed dat ze dat eronder gezet hebben. Want inderdaad, het valt hier niet op als je de geschiedenis leest, maar het is wel degelijk zo dat de Heer een schriftgedeelte aanhaalt uit het Oude Testament. Ik denk altijd, Martha zal dat niet begrepen hebben. Dat de Heer iets aanhaalt uit het Oude Testament. Uit Psalm 27. Want ik denk wel eens, waarschijnlijk heeft ze ook nog nooit tijd genomen om Psalm 27 eens aandachtig te lezen. Dat denk ik wel eens hoor, dat weet ik niet, maar dat denk ik dan, hè. En ik denk dat de meeste mensen die dit schriftgedeelte lezen daar ook niet, dat ook niet opvalt. Omdat ze ook Psalm 27 niet kennen. En daarom ben ik blij dat de vertalers het erbij gezet hebben. Want wat de Heer hier zegt in vers 42 is natuurlijk rechtstreeks tot Martha als antwoord op de vraag over Maria. Maar het is een antwoord wat rechtstreeks genomen is inderdaad uit Psalm 27. Nou, u hebt het allemaal al opgezocht. Ik nog niet. In Psalm 27 staat namelijk in vers 4, één ding heb ik van de Heere begeerd. Heb je dat? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En in vers 42 van Lucas 10 stond, maar één ding is nodig. Precies hetzelfde. Hè? Nou, moet je eens kijken. Dan gaan we verder. Dan staat er vervolgens in de psalm. Dat zal ik zoeken. Eén ding is nodig. Dat zal ik zoeken. Lees daarnaast Lucas 10. Daar staat er. En Maria heeft het goede deel gekozen. Die heeft dat goede deel gezocht en gevonden. Het zijn bijna dezelfde woorden. Ze woorden in ieder geval met dezelfde strekking. Eén ding is nodig, dat zal ik zoeken. En aan de andere kant, één ding is nodig, Maria heeft het goede deel gekozen. Dat deel dus, dat goede deel, dat ene ding wat nodig is. En dan staat er, wat het is, nou, wat moet er dan gezocht worden? Welk ding is dan nodig? Wel, dan staat er in de psalm, dat ik al de dagen mijns levens... Dat ik al de dagen mijns levens, ja, ik ga veel langzamer dan u. Dat ik al de dagen mijns levens, en wat staat er in Lucas? Daar staat, het zal van haar niet weggenomen worden. Dat is hetzelfde, hè? Dat is weer hetzelfde. Al de dagen haars levens, het zal van haar dus niet worden weggenomen. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in Bethanië. Maar dat staat er niet, dat ik mocht wonen, staat er in het huis... des Heren, en de uitdrukking huis des Heren is heel goed te vertalen met het huis, namelijk de Heer. Want als er staat kennis der wijsheid, dan vertaal je dat ook met kennis, namelijk wijsheid. Ja. En de geest des Heren, dat vertaal je ook met de geest, namelijk de Heer. Zo staat het in 2 Korinthe 3. En hier staat het huis des Heren, dat kun je best vertalen met het huis, namelijk de Heer. Ook met het huis van de Heer, maar je kunt het vertalen met het huis namelijk de Heer. En dat is uiteraard Bethanië, het huis van de Heer zelf. Het huis namelijk ik. Dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heren. En wat men in het huis moest doen, wat moet men in het huis des Heren doen? Wel, het huis des Heren is de gemeente. Wat moet men in het huis des Heren doen? Of het huis des Heren is de tempel, zoals die ooit stond in Jeruzalem. Wat moest men daar doen? Wel, de schrift onderzoeken gewoon. Het woord van God vinden en tot zich nemen. Want in die tempel, wij zijn het allemaal vergeten. Omdat wij zien op uiterlijke dingen. Maar in de tempel was een eredienst. Wat wil zeggen, er was een offerdienst. Er werden offers gebracht enzovoort. Jawel, maar dat is de helft van het verhaal. Dat waren namelijk de plaatjes... Die hoorden bij die boeken die ze in het andere deel van de tempel bewaarden, namelijk in de bibliotheek. Want in de tempel werd gewoon de wetrol bewaard. Er werd het Oude Testament, de boeken van Mozes enzovoort, maar ook alle andere Joodse geschriften, de profeten, alles werd daar bewaard. En die waarheden die daarin uiteengezet worden en werden, wel die waarheden worden geïllustreerd, worden uitgebeeld in de offerdienst, in de tempeldienst dus. Maar de bedoeling van de tempel in het algemeen is dat daar onderwijs gegeven zou worden in het woord van God. Ik heb er de tijd niet voor, maar ik zou u laten zien dat de taak van de priesters nooit wat anders is geweest dan onderwijs geven in het woord van God. Niks anders. En dan zegt hij, en die offers dan? Dan zeg ik, ja, die offers die geven onderwijs. Die leren op welke wijze verzoening voor de zonde des volks ooit tot stand gebracht zou worden. Namelijk door het ene volmaakte offer van Christus zelf. Het is illustratief, ja, sorry voor de moeilijke woorden, maar zo is het nou eenmaal. Het is een uitbeelding. Ik heb altijd gedacht, die Bijbel is een dor boek, 1200 bladzijden zonder plaatjes. En meneer Doreen moet het ook gedacht hebben. Die heeft er plaatjes bij gemaakt, en Rembrandt trouwens ook. Maar de plaatjes zijn er. Die plaatjes werden uitgebeeld in die tempeldienst, en in de tempel zelf, in de tabernakel. Dat zijn de afbeeldingen die erbij horen. Wel, wat moet men dus doen in het huis des Heren? Zich laten onderwijzen door het woord van God. Want dat is alles. En hier staat het ook, dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. Heb je dat te aanschouwen? Maar wat ziet men in het huis des Heren, de tempel? Dan ziet men dat die offers gebracht worden, bijvoorbeeld. En dan ziet men, maar men ziet daar ook het koperen wasvat. En men ziet daar het voorhangsel misschien. Nou, de priesters zagen dat. En het gouden reukofferaltaar, de tafel der toonbrood en de gouden kandelaar. En misschien zelfs de ark des verbonds. Nou, de hoge priester zag dat in ieder geval. Het zijn allemaal uitbeeldingen van het werk van Christus. Wel, er staat hier. Wat moet men doen in het huis des Heren? Wel, de lieflijkheid des Heren aanschouwen. Dat is punt 1, dat heeft te maken met zien. Maar vervolgens, en te onderzoeken in zijn tempel. te onderzoeken. Dat heeft te maken natuurlijk met wat de Heer zegt tot zijn tijdgenoten. Onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. Want dat is wat men in de tempel zou moeten doen. Want u moet begrijpen dat de gemiddelde Israëliet, zeker in die dagen, niet een Bijbel in huis had. Ook geen boekrol. En dus als men helemaal boeken wilde lezen, moest men naar de synagoge. Of nog langer terug, moest men gewoon naar de tempel. Daar waren boeken, daar kon men de wet bestuderen. En mocht men ze niet kunnen lezen, dan waren de priesters, namelijk schriftgeleerden, die die wet dan voorlazen en eventueel verklaarden, zoals Ezra dat ooit deed. Dat is de gedachtegang. En hier staat het dus. Wat moet men doen? Wat is het ene ding wat nodig is? Wel, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. Want dat is wat Maria deed, ze keek naar de Heer, die zichzelf de tempel noemt, nota bene. Je ziet, hij is het huis des Heren, onder andere. Nou, daar staat er, om de heerlijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Nou, dat is wat Maria mee bezig was. Zich te laten onderwijzen door de Heer in het huis in Bethanië of hoe dan ook maar. En zie je wat er gebeurt. In het huis van deze dames wordt uitgebeeld de overgang van het oude naar het nieuwe verbond, bijvoorbeeld. Maar er wordt ook uitgebeeld die twee soorten gelovigen zoals wij ze vandaag aan de dag ook in ons huis nog kennen. Namelijk, zij die geïnteresseerd zijn in het woord van God en die dat bovenaan de lijst hebben staan. En zij die alleen geïnteresseerd zijn in eigen werkzaamheid. Onder het motto, doe het zelf. Hè? Want er moet nog zoveel gebeuren. En ik hoop nu dat u dat misverstaat. Ik hoop ook dat u duidelijk zal zijn dat wij druk genoeg hebben. Hè? Ja. Nee, ik bedoel mezelf ook, ja. We zijn druk genoeg. We zijn altijd ergens mee bezig. Ook voor de Heer. Maar ik moet u wel zeggen dat dat echt nooit het geval geweest zou zijn als wij niet de liefde hadden gehad voor het woord van God. Dan was het misschien ook druk geweest, maar dan wel ergens anders mee. Dus ik hoop dat u de zaak goed begrijpt. Het begint altijd met maar één ding, namelijk met het luisteren naar het woord van God. Wat de Heer zegt. Naar de waarheid die Hij tevoorschijn brengt. En dan zeg ik, eten kan altijd nog. Het is me meer dan eens overkomen dat de maaltijd vergeten werd, gewoon. Omdat je gewoon van, ja, je hebt wel wat anders te doen, je bent wat anders bezig. Er zijn belangrijke dingen soms dan een maaltijd. Hè? Ja, je moet er niet te veel over slaan, dat is ongezond. Maar het is nou eenmaal zo dat er belangrijke dingen zijn dan die maaltijd. Dus gewoon puur letterlijke aangelegenheid. En ik blijf erbij, ik heb er bijna dagelijks mee te maken, maar ik blijf erbij dat er maar één ding nodig is, namelijk dat men zich laat onderwijzen door het woord van God. En als er daarna ook nog wat gedaan zou moeten worden, en als de Heer bijvoorbeeld honger zou hebben, is hij best in staat om tussen zijn betoog door even te zeggen dat hij ook wel trek zou hebben in een haring, dacht ik, want ik zit hier in Scheveningen. Bij gelegenheid vroeg hij dat ook een keer. Hebben jullie ook wat gevangen? Is er ook wat te eten? Enzovoorts. En zelfs op de dag van zijn opstanding kreeg hij nog gebraden vis te eten in de opperzaak. Ik weet niet of je het nog weet, maar dat is wel zo. Dus dat kan goed, dan vraagt hij er zelf wel om. Zie? Maar van ons moet uitgaan dat wij zeggen, wat zouden wij zeggen? Wij zeggen gewoon, spreek Heer, want uw knecht hoort. Ja. Want dat is wat een knecht zou moeten doen. Een knecht die kan toch niet zeggen van ik heb nou geen tijd, ik heb het veel te druk. En die Heer die kan ik niet luisteren, ik heb het nou te druk met het onkruid, wie of weet je veel waarmee. Juist niet. De taak van de dienstknecht is te luisteren naar zijn Heer. Niet te werken. Als je zelf werk heeft, dan moet hij zijn eigen tijd doen, als hij die al heeft. Maar wij hebben niet eens eigen tijd, wij zijn het eigendom des Heren. En wat van ons verwacht wordt door de Heer is dat wij luisteren naar zijn woord. En de tragiek is dat we zelfs meemaken vandaag aan de dag, dat er zelfs gelovigen zijn die met de beste bedoelingen maar zo hard mogelijk aan het werk gaan en zeggen, ach, bijbelstudie, dat dient toch tot niks. Maar het is precies omgekeerd. Dat wat zij doen, dient tot niks. Dat leidt er niet. Het is volkomen overbodig. Wat nodig is dat men zich onderwijzen laat door het woord van God. En dat zich laten onderwijzen door de Heer, dat is niet zo moeilijk. Vooral niet wanneer we ons bewust zijn dat diezelfde Heer die ons wil onderwijzen en die ons ook kan onderwijzen, dat is die Heer die ons heeft opgeraapt langs die weg van Jeruzalem de andere kant op. Die ging ook langs Bethanië, zal ik dan maar zeggen. Maar je ziet dat die herberg en Bethanië niet zo ver uit elkaar uit de buurt lagen. Ik bedoel dat natuurlijk niet geografisch, maar overdrachtelijk. Hè? Daar komt het ongeveer op neer. En dat is de gedachte. Wanneer we hem lief hebben, dan zullen we maar één verlangen hebben, naar hem te luisteren, om zijn woorden te horen en naar te luisteren naar de woorden die hij spreekt. Precies zoals het niet alleen in Psalm 27, maar zelfs in Psalm 119 bijvoorbeeld. Ja, die spreken we vanavond niet meer hoor. Nee, die is iets te lang hè. Maar zoals het ook in Psalm 119 bijvoorbeeld wordt uitgelegd. Maar de psalmist zegt dat hij de woorden des Heren overdenkt, dag en nacht. Hoe kan dat? Wel, omdat hij zich ermee voelt. Dat is wat hij eet. Dat is zijn menu. Dat is wat uit de mond Gods uitgaat. En dat eten, dat voedsel heeft tot gevolg dat een lichaam onderhouden wordt, tot stand komt en ook actief wordt. En eventueel zelfs in staat is om misschien ook nog eens een keer een maaltijd te bereiden. Mocht de Heer dat ooit nodig vinden. Maar u weet nou zelf net zo goed als ik, dat als het gaat om de werkzaamheden van de gelovigen, dan ligt dat toch voor iedereen verschillend. En dan zijn er toch verschillende taken, dat is allemaal niet gelijk. Maar wat wel gelijk is voor alle gelovigen, is dat ze luisteren naar het woord van God, dat ze zich daarin verblijden. En als de Heer, als u ooit voor de Heer komt te staan, dan ben ik ervan overtuigd dat de Heer niet in de eerste plaats vraagt, wat heb je allemaal voor me gedaan? Maar ik ben ervan overtuigd, het eerste wat hij vraagt is, en heb je mijn boek ook gelezen? En wat vond je ervan? Dat is toch vanzelfsprekend. De Heer heeft zijn woord aan ons gegeven. We hebben er heel ons leven over kunnen beschikken. In allerlei uitvoeringen. In allerlei manieren gebonden. En duur en goedkoop. En zal ik maar zeggen. In allerlei verschillende vertalingen. We hebben er beschikking over gehad. Met plaatjes en zonder plaatjes. En met duimgrepen en zonder ritsluiting. En hou erover op, zeg maar. Maar lezen we hem ook. Nou, dat is niet wat ik u vraag. Dat is wat de Heer van u vragen zal. Daar ben ik van overtuigd. Want onze verantwoordelijkheid is niet de verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld. Maar onze verantwoordelijkheid is een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze Heer. Hem dienen wij, zijn eigendom zijn wij. En de bedoeling is dat we nu zitten. Hij heeft ons in de rust gebracht. Hij heeft dat niet gedaan opdat wij een lui en lekker leven zouden hebben. Dat is echt niet waar. Hij heeft ons in de rust gebracht opdat we ons zouden laten onderwijzen door zijn woord. Opdat vervolgens dat woord ons ook zou veranderen naar zijn beeld. En dan zeg ik hem erachteraan, als er nodig in de wereld wat gedaan moet worden, wel, natuurlijk, dat mag best hoor. Maar laat ik het dan maar meteen bij zeggen, dat de Heer zelf zijn koninkrijk pas zal uitbreiden en oprichten in deze wereld, niet in onze dagen. Heb dat idee dus maar niet, dat we daarvoor nuttig zouden kunnen zijn, want de Heer doet dat niet. Dat doet de Heer pas nadat wij hier weg zijn. En het is duidelijk dat hij ons daarbij zal gebruiken, dat is ook zo. Maar op een heel andere plaats dan de plaats waar we ons nu bevinden. Namelijk vanuit de hemel zelf. Onze roeping is ook een veel hogere dan wat vele gelovigen menen of denken of zelfs zouden willen. En wat van ons verwacht wordt, is dat we ons hier voorbereiden op die taak die de Heer ons zal geven straks in de toekomst. Het kon wel eens wezen als we hier een eigen werk gedaan hebben, naar eigen inzicht, een eigenzinnige, eigendunkelijke godsdienst, we zo'n weg gegaan zijn, kon het wel eens wezen dat we daardoor zelfs volkomen ongeschikt zijn voor de taak waarvoor de Heer ons eigenlijk geroepen heeft. Want er is maar één ding nodig. En wat denkt u wat er gebeurt als dat ene ding wat nodig is, niet gebeurd is? Ja. Ja, dat is toch een mislukking. Wel, God heeft ons geroepen tot zoonschap. Die heeft ons geroepen om zijn beeld gelijkvormig te worden. De Heer heeft ons geroepen opdat wij ons zouden vullen met zijn woord. Opdat we daardoor geschikt zouden zijn voor onze taak straks in dat geopenbaarde koninkrijk. Straks in verband met de aarde, maar zelfs in verband met de hele schepping. Daartoe zijn wij geroepen. Wij zijn in hopen zalig geworden. Wij wachten op de toekomst. Het werk wat gedaan moest worden, is gedaan. Het werk wat gedaan zal worden, zal gedaan worden in de toekomst. En daartussenin zitten we in Betanië, tussen Jericho en Jeruzalem. Zitten we te wachten en laten we ons onderwijzen. Want de dag van de intocht in Jeruzalem, daar komt pas over enige jaren, zullen we maar zeggen. Dat is toekomst. Zie, dat is een gewoon eenvoudige Bijbelse waarheid. We weten allemaal wat het goede deel is. Ik zou zeggen, laten we onze lering daaruit trekken en ons met dat goede deel bezighouden. Want de bedoeling is dat we ons leven wijden aan de bestudering van het woord van God. Aan twee kanten, dat wil zeggen dat we het zelf zouden leren kennen. Maar natuurlijk ook dat we datzelfde woord ook weer zouden kunnen bedienen aan anderen. En omgekeerd gaat dat niet. Wanneer we ons eerst niet zelf laten onderwijzen door de Heer, zullen we ook niet in staat zijn om iets te kunnen betekenen, eventueel voor anderen. Maar de belangrijkste vraag is niet of we wat betekenen voor anderen. De belangrijkste vraag is of we beantwoorden aan het doel waartoe de Heer ons geroepen heeft. Want onze verantwoording is niet tegenover onze medemens of medegelovigen. Onze verantwoording is ten opzichte van de Heer zelf straks in de toekomst. Amen. Zullen we danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we ook vanavond dan dit goede deel mochten kiezen en mochten komen tot het woord wat u tot ons gesproken hebt. We danken u dat we u kennen als de opgewekte Christus, als de hoge priester ook naar de ordening van Melchizedek, als de middelaar van het nieuwe verbond. En we danken u, Vader, dat we huisgenoten Gods geworden zijn. Dat we deel hebben aan datzelfde huis en aan hetzelfde lichaam van onze Heer Jezus Christus. En we danken u dat we binnen dat lichaam en binnen dat huis ons mogen laten onderwijzen door het woord wat tot ons gesproken wordt. We danken u, Vader, dat ook deze verborgen dingen, deze gemeentelijke waarheden aan ons bekendgemaakt worden. Ook door het woord wat u tot ons spreekt. We danken u dat we rust hebben gevonden. Niet alleen omdat we zelf ook zo moe waren van het oprichten van onze eigen gerechtigheid, maar ook opdat we ons nu zouden laten onderwijzen aangaande uw gerechtigheid en aangaande het werk wat u al lang volbracht hebt. Wij danken u, Vader, dat we daar nu uit mogen leven. En dat we ook met vrijmoedigheid mogen zien op de toekomst, die eveneens het resultaat is van wat in het verleden al heeft plaatsgevonden. We danken u dat we met volste vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien, omdat we in hopen zijn zalig geworden en omdat er een erfenis voor ons is weggelegd en bewaard wordt in de hemel zelf. Wij danken u, Vader, voor dat goede deel. Dat u niet leeft van wat wij u bieden, maar dat wij mogen leven van wat u ons in Christus geschonken hebt. En wij danken u dat uw woord ook zegt dat u die uw eigen zoon niet gespaard hebt, maar voor ons alle hebt overgegeven, dat u ons ook met hem alle dingen zult schenken. En wij danken u dat uw woord ook zegt dat we eerst mogen zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En dat we ook mogen zoeken het koninkrijk der hemelen. En dat we dan weten dat op grond van uw woord u ons alle andere dingen die we nodig hebben, zult toewerpen. Wij danken u, Vader, dat we uit die genadige hand mogen leven. Dat we werkelijk rust hebben gevonden. En dat we mogen vertrouwen op wat u hebt volbracht. Daarom danken we u dat we mogen leren aanvaarden de dingen die ook in het leven ons overkomen. Wetend dat u alle dingen, hoe erg ze misschien ook zijn, doet medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben. En we danken u ook dat die goede dingen dan niet de goede dingen zijn van dit oude aardse bestaan, maar dat het de goede dingen zijn die onvergankelijk zijn in de hemel zelf. En daarom danken we u dat deze goede dingen ook onvergankelijk zijn. Dat al die dingen waarna wij mogen uitzien niet opnieuw uit onze handen zullen glippen, maar dat ze vast liggen in uw hand. In uw hand waarmee u ons getrokken hebt ook uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, tot het licht van het woord, waarvoor wij knielen en waarvoor wij ook mogen zitten en waarna wij mogen luisteren en mochten luisteren ook deze avond. En wanneer we dan deze plaats verlaten, dan bevelen we onszelf ook bij u aan. We danken u dat u niet alleen daar ver weg in de hemel bent, maar we danken u dat u met ons bent en in onze harten ook hebt woning gemaakt. En dat u ons begeleidt, al de weg die wij gaan moeten. En dat u onze toekomst ook veilig hebt gesteld in Christus. We danken u, Vader, dat we ons zo bij u mogen aanbevelen en dag in dag uit mogen leven uit de genade die u ons in Christus geschonken hebt. Amen.